Oké. De laatste sessie ging het over de sociale culturele context van de 19e eeuw. We hadden het over de 19e eeuw als een periode van industrialisering, van zeer snelle bevolkingsaangroei en van zeer snelle verstedelijking. Dat bracht ook met zich mee de eerste ecologische problemen op een echt moderne schaal. Zoals, dat is een beroemd voorbeeld, de Great Stink. De Great Stink in Londen in 1858 was een zomer in Londen waar er een hittegolf was en het warme weer zorgde voor een steeds dalend peil van de rivier de Thames, wat ervoor zorgde dat op de oevers van de Thames er allerlei onverwerkt menselijk afval en industrieel afval bleef liggen. En dat zorgde voor een afschuwelijke stank. Het probleem lag eigenlijk bij het rioolsysteem, het rioleringssysteem van de stad. Dat was zeer oud. Het afvalwater werd ook niet gezuiverd, werd rechtstreeks in de Thames geloosd. En dat was dus een groot probleem. Het was ook verantwoordelijk, geloofde men toen, voor een aantal ziektes, voor een uitbraak van de pest bijvoorbeeld. Dus uiteindelijk zou dat leiden tot de bouw van een nieuw, moderne rioleringssysteem in Londen. En je ziet dat ja, technologie zorgt voor oplossingen, maar zorgt ook voor zijn eigen problemen. Nu, de spirit van die tijd, de tijdsgeest, was wel degelijk dat de technologie en de wetenschap ook al die problemen zou kunnen oplossen. Een tamelijk naïef geloof, en we noemen dat scientisme. Scientisme is het tamelijk naïeve geloof dat de wetenschap en de techniek uiteindelijk alle problemen waarmee de menselijke beschaving te kampen zal hebben, zal kunnen oplossen. Ja, als je kijkt naar de hedendaagse periode, naar het moment waar we vandaag leven, er zijn heel veel mensen die momenteel hun geloof stellen in contact tracing apps als een manier om de crisis rond coronavirus te bedwingen. Zullen die apps dat kunnen? Waarschijnlijk niet helemaal zelfstandig, maar je ziet wel dat er in deze periode een grote behoefte is bij mensen om te zoeken, om te kijken naar iets wat zou kunnen een oplossing bieden. En daar wordt dan heel veel hoop in geïnvesteerd. Laat me eventjes teruggaan naar de 19e eeuw. Het waren niet alleen de natuurwetenschappen die sterk gestimuleerd werden door deze cultuur van scientisme, deze cultuur van sterk vooruitgangsoptimisme, maar ook de menswetenschappen. Eigenlijk is de 19e eeuw de wieg, de geboorteplaats van de menswetenschap, moderne menswetenschappen zoals de sociologie, zoals de psychologie, daar had ik het verleden sessie al over, maar ook de archeologie, de moderne geschiedeniswetenschap en de linguïstiek. Nu, als ik het heb over de moderne geschiedeniswetenschap, dan bedoel ik daarmee, er is natuurlijk al altijd geschiedenis geweest. Ook in de Griekse oudheid, in de middeleeuwse periode, in de Romeinse oudheid, heb je geschiedenis, maar niet als wetenschap. Er zijn historici, zij schrijven historische boeken, maar ze gaan niet op een wetenschappelijke manier te werk. Met moderne geschiedwetenschap bedoel ik historici die alle beschikbare bronnen onderzoeken, bronnenkritiek doen, dus kritisch hun bronnen onderzoeken. Spreekt deze bron de waarheid? Hoeveel wantrouwen moet ik als historicus hebben tegenover deze bron? En dergelijke meer. En dat begint eigenlijk pas in de 19e eeuw. In de 19e eeuw zien we eigenlijk een enorme uitbreiding van de kennis. Het wordt letterlijk onmogelijk om al die kennis te vatten binnen één enkel gebouw. Dit is bijvoorbeeld het probleem dat de New York Public Library, de openbaar bibliotheek van New York, probeerde op te lossen. De New York Public Library is nog altijd een fantastisch mooi gebouw. Als je al ooit in New York bent geweest, dan heb je het misschien gezien. Het is gesitueerd aan Fifth Avenue. En het is een prachtig gebouw. Je hebt die twee grote standbeelden van leeuwen aan de ingang. Maar eigenlijk zit het echt indrukwekkende deel onder de grond. Het gebouw werd gebouwd rond 1900, begin 20e eeuw. En het komt vanuit een typisch 19e eeuwse filosofie. We moeten zoveel mogelijk kennis samenbrengen. Het gebouw werd ontworpen om alle bestaande openbare bibliotheken van New York samen te brengen en dus ook die collecties samen te brengen. Dat was een immens aantal boeken. En men wist dat het aantal boeken enkel nog zou toenemen in de toekomst, omdat er zoveel honderdduizenden boeken per jaar bijkwamen. Dus wat deed men? Men bouwde een bibliotheek met 7 ondergrondse verdiepingen voor boekenrekken. In totaal is er in de New York Public Library 120 kilometer lopende aan boekenrekken. En vandaag de dag staan daar 53 miljoen boeken op die rekken. Het geeft je een idee van de schaal waarmee de kennis toeneemt, waarmee het aantal, waarmee de beschikbare informatie gewoon explodeert. Datzelfde probleem werd in België door twee informatiewetenschappers op een andere manier aangepakt. En dat is ook een boeiende anekdote. Zij bedachten het Mundaneum. Mundaneum betekent zoiets als het museum van de wereld. En het was eigenlijk een soort prehistorische voorloper, kun je zeggen, van de hedendaagse zoekmachines, zoals Google. Het Mundaneum was zelf geen bibliotheek of archief of museum. Het was een bibliotheek van bibliotheken. Wat betekent dat? Zij hadden een soort kaartenbak, zij hadden een soort catalogus van alle, of zoveel mogelijk, andere bibliotheken, archieven, musea op de wereld. Dus als je een vraag had, kon je die vraag sturen naar het personeel van het Mundaneum en zij zouden jou kunnen vertellen in welke bibliotheek of welk archief of welk museum je terecht kon om het antwoord te vinden op je vraag. Een beetje zoals Google, maar dan per postkaart. Het is weinig verrassend misschien dat het Mundaneum bestaat vandaag nog wel. Het bestaat eigenlijk opnieuw. Ze hebben een soort museum over het Mundaneum gemaakt en ze hebben dat dan maar op een beetje verwarrende manier het Mundaneum genoemd. Maar dus het nieuwe Mundaneum staat in de stad Bergen in België, Mons, provincie Henegouwen. En dat museum wordt financieel gesponsord door Google. Weinig verrassend. Google ziet het Mundaneum als een soort verre voorloper van hen. Oké, eventjes terug naar de 19e eeuw. Deze belangstelling voor de geschiedenis, die nieuwe belangstelling voor de geschiedenis, had eigenlijk veel te doen met algemene culturele factoren. Er was een cultuur in Europa met een sterke historische belangstelling. En hoe kwam dat? Wel, een van de redenen was het kolonialisme. Het kolonialisme had ervoor gezorgd dat er allerlei objecten, kunstvoorwerpen, cultuurvoorwerpen in Europa kwamen binnengestroomd, die afkomstig waren uit exotische culturen, niet-westerse culturen, maar ook uit culturen van de oudheid. Je kunt denken aan Napoleon. Napoleon had alle schatten van Egypte geplunderd tijdens zijn campagne, zijn militaire campagne in Egypte. Maar de Britten en de Duitsers waren heel hetzelfde aan het doen. In Irak, in Griekenland, in Egypte. Heel wat kunstschatten die wij vandaag zien als eigendom van westerse kunstmusea zijn eigenlijk geroofd geweest uit die landen rond de Middellandse Zee. Denk aan de befaamde Elgin Marbles, die bas-reliefs van de Acropolis, die je in Londen kunt gaan bekijken, in het British Museum. Denk aan de obelisk van Luxor, die zich in Parijs bevindt. Denk aan de Ishtarpoort uit Mesopotamië, het hedendaagse Irak, die je in Berlijn kunt gaan bekijken. Denk aan het masker van Nefertiti, oud-Egyptisch masker, dat je oud-Egyptische busten eigenlijk, die je ook in Berlijn kunt gaan bekijken, in het Neues Museum. De lijst gaat verder en verder. Er is trouwens een mooie anekdote over die busten van Nefertiti, die ik eventjes wil meegeven. En dat is dat die busten in het Neues Museum staat sinds ze ontdekt werd door een Duitse archeoloog, Ludwig Borchardt, 1912. En sinds die tijd heeft Egypte eigenlijk er continu op aangedrongen om die busten terug naar Egypte te brengen, waar ze eigenlijk vandaan komt. En als een protest is er in 2016 een soort digitale diefstal van die busten gebeurd. Twee jonge kunstenaars, Nora Albatri en Jan-Nicolai Nellis, claimden dat zij in het geniep een 3D-scanner hadden binnengesmokkeld in het museum en een 3D-scanner hadden gemaakt van de busten van Nefertiti. En dat ze die dus helemaal online hadden gezet. En dat was ook effectief zo. Maar experts hadden al snel kritiek op dat verhaal, omdat het model dat ze online zetten eigenlijk heel goed geleek, vrijwel identiek was met het model dat het museum zelf had gemaakt een tijd terug, maar wat nooit publiek gemaakt was geweest. En dat heeft commotie daar rond heeft een proces in werking gesteld, waardoor het Neues Museum uiteindelijk gedwongen is geweest om die originele digitale bestanden van hun 3D-scan van de buste van Nefertiti beschikbaar te maken. En nu kan iedereen dus een eigen Nefertiti thuis maken met een 3D-printer. Het is opmerkelijk dat het digitaal bestand dat het museum ter beschikking heeft gesteld nog steeds een soort copyright claim bevat, die digitaal in het model zelf ingebrand zit, zo gezegd. Wat een beetje absurd is. Het is lichtjes contra-intuïtief, om niet te zeggen lichtjes schandalig, dat je copyright kunt uitoefenen op een object dat vele duizenden jaren oud is. En dat niet eens uit je eigen cultuur afkomstig is. Maar goed, laten we terugkeren naar de 19e eeuw. De 19e eeuwse mens ervoer het heel oude als heel dicht bij hemzelf. En dat had bijvoorbeeld als gevolg dat de archeologie ontstond. Ik ga straks eventjes terugkeren op die archeologie, maar ik wil het eerst hebben over historiserende architectuur. In de architectuur krijg je het werk van de Franse architect Eugène Viollet-le-Duc. En hij populariseerde een empathische stijl om middeleeuwse gebouwen te restaureren. Tot die tijd had men betrekkelijk weinig respect voor de authenticiteit van een gebouw. En Viollet-le-Duc ging daartegen in. Hij zei, een architect moet altijd proberen het verleden in de meest optimale manier terug tot leven te brengen. Zelfs als hij daardoor een gebouw construeert dat in feite nooit zo bestaan heeft. Dat standpunt leidde tot een aantal intensieve restauratiecampagnes. Als we nu kunnen gaan kijken naar de zogenaamde historische binnenstad van Brugge, of de historische binnenstad van Gent, of de historische binnenstad van Antwerpen, dat is dat eigenlijk te danken aan die intensieve 19e-eeuwse restauratiecampagnes. Bijvoorbeeld, als je gaat kijken naar de Grote Markt in Antwerpen, dan is wat je daar ziet niet wat er te zien was in de middeleeuwen. Want de gebouwen, die zien er oud uit, maar die zijn eigenlijk gebouwd pas in de 19e eeuw. Het is trouwens diezelfde architect, Eugène Viollet-le-Duc, die de plannen gemaakt heeft tijdens de 19e eeuw voor de torenspits van de Notre-Dame. Ditzelfde torenspits die verleden jaar tijdens de brand in april 2019 ingestort is. Viollet-le-Duc was de voornaamste architect van de renovatie van de kathedraal. Het was een ingrijpende renovatie rond het midden van de 19e eeuw. En hij wilde dat het eigenlijk nog gotischer dan gotisch zou zijn. Dus zijn plan voor de torenspits, die torenspits was wel gepland geweest tijdens de middeleeuwen, maar nooit gerealiseerd. En hij maakte een nieuw ontwerp, maar hij week af van het origineel. Hij maakte ze veel hoger dan het origineel, omdat hij vond dat dat nog echter was, nog middeleeuwser, dan de middeleeuwers het zelf hadden bedacht. En doordat die torenspits zo groot was, zou dat best ook een van de redenen kunnen zijn dat die uiteindelijk ingestort is als een gevolg van de brand. Maar goed, die historiserende stijl van architectuur was één uitdrukking van de 19e-eeuwse obsessie met de geschiedenis, maar uiteraard niet de enige expressie. En een ander goed voorbeeld is het ontstaan van de moderne archeologische wetenschap. De eerste grootschalige opgravingen kregen heel veel aandacht. Je kent waarschijnlijk de opgraving van de tombe van Tutankhamon door Howard Carter in 1922, maar veel eerder al, eind 19e eeuw, heb je de opgraving van wat hij veronderstelde dat Troje was, de oude antieke stad Troje, door de Duitse archeoloog. Amateur-archeoloog moet ik eigenlijk zeggen, Heinrich Schliemann. Er is een beroemde foto, je vindt die foto terug in de slides, van de vrouw van Schliemann, Sophia Schliemann, een Griekse vrouw, waar ze poseert met een aantal van de historische juwelen die tijdens die opgravingen in Hisarlik, in het hedendaagse Turkije, gevonden zijn geweest. Nu, er is veel kritiek gekomen op die opgravingen, omdat Schliemann dacht dat hij de resten van Troje teruggevonden had, maar wat hij teruggevonden had behoorde eigenlijk toe aan verschillende tijdperken. Het was door bewegingen in de aardkorst waren eigenlijk verschillende lagen, verschillende tijdlagen, samengedrukt geworden, zodat ook de vondsten, de archeologische objecten, soms naast elkaar lagen, maar eigenlijk afkomstig waren uit periodes die honderden jaren uiteen lagen. En Schliemann had dat niet goed door, omdat de archeologie gewoon nog niet echt bestond als hedendaagse wetenschap zoals we ze kennen. Maar die foto van Sophia Schliemann is eigenlijk interessant voor een andere reden. Ik vind die foto zo aandoenlijk, omdat daar de typisch 19e-eeuwse benadering van het verleden uitspreekt. En gewoon het idee van Schliemann die daar met zijn juwelen staat en die zegt tegen zijn vrouw van, doet dat eens aan. Doe dat eens aan. Dat is zo, voor ons zo absurd, zo ja, vergezocht. Maar voor de 19e eeuwers helemaal niet. Ze wilden het verleden zo dicht mogelijk op de huid hebben, zo dicht mogelijk bij zich hebben. Dat is die historische obsessie van de 19e eeuwers. Goed, dus wat we hebben is die historische obsessie, het ontstaan van de moderne geschiedwetenschap, het ontstaan van de moderne archeologie. Dat wil ook zeggen dat er een heel aantal nieuwe wetenschappelijke disciplines uit de grond gestampt worden, waarvan filosofen zich beginnen af te vragen, ja, maar wat is precies de status van de kennis die deze disciplines bijbrengen? De archeologie, de historiografie, de etnografie. Welk soort kennis geven ze ons? Is er een verschil tussen de kennis die we krijgen uit een astronomische observatie door een telescoop en de kennis die we krijgen van een vaas uit de Griekse oudheid? De Duitse filosoof Wilhelm Dilthey geloofde dat het wel degelijk zo was, dat er een verschil was. En hij was een van de eerste die aandacht had voor die vragen. Dus laat me nu eerst, als eerste deel van de sessie van vandaag, kijken naar zijn filosofie van de wetenschap. Goed, dus Dilthey's filosofie van de wetenschap kunnen we aantreffen in zijn boek Einleitung in die Geisteswissenschaften, een boek uit 1883. Vertaling, inleiding tot de geesteswetenschappen. Geesteswetenschappen is een Nederlands woord dat je niet vaak meer hoort, maar het komt ongeveer overeen met wat we vandaag de cultuurwetenschappen zouden noemen. Dus de geschiedenis, de taalkunde, de letterkunde, de kunstwetenschap en zo verder. En Dilthey hield in dat boek een pleidooi voor een aparte status, een apart soort kennis, voortgebracht door de humane wetenschappen, de geesteswetenschappen. Dat soort kennis, zei hij, heeft zijn legitieme plek verworven naast de natuurwetenschappen. De bron van dat soort kennis is fundamenteel verschillend. En dat komt omdat de historicus en zijn collega's helemaal anders te werk gaan dan de natuurwetenschapper. Een natuurwetenschapper probeert natuurlijke fenomenen te verklaren. Erklären in het Duits is de term die Dilthey gebruikt. Hij probeert fenomenen te verklaren door op zoek te gaan naar de onderliggende natuurwetten. Dat is hoe een astronoom of een fysicus of een chemicus te werk gaat. Een historicus gaat helemaal anders te werk. Hij probeert niet zozeer wetmatigheden te zoeken, maar hij probeert menselijke of culturele fenomenen te begrijpen van binnenuit. En Dilthey gebruikt een ander woord daarvoor. Hij zegt, kijk, wat de natuurwetenschappen doen, is verklaren. Wat de menswetenschappen doen, is verstehen, verstaan. Ze proberen menselijke of culturele fenomenen te verstaan. En dus gebruiken ze hun inleving. Ze moeten zich inleven in de menselijke realiteit, historische realiteit, economische realiteit, sociale realiteit, die ze bestuderen. Dus, er is een cruciaal verschil. Ik ga eventjes een citaat geven van Dilthey. Die Natuur erklären wir, das Seelenleben verstehen wir. Of vertaald, de natuur verklaren wij, het zielsleven begrijpen wij. Dat is dus een ander soort kennis. Het gevolg is dat de kennis van menswetenschappers nooit absoluut objectief kan zijn. Voor Dilthey was dat trouwens geen probleem. Het was gewoon een voorwaarde. Het kon gewoon niet anders. Dilthey zegt, als je nu als historicus een prehistorische speerpunt bestudeert, of een oude Griekse tempel, of een 16e eeuws theaterstuk, als onderzoeker kun je niet anders dan je eigen inlevingsvermogen te gebruiken, je empathie aan te spreken. Je moet, en je kunt niet anders, je hebt een innerlijke ervaring van dat soort fenomenen. En dat is eigenlijk de beslissende factor. Als het gaat over natuurfenomenen, ja, ik kan mij niet inleven in de zwaartekracht, want er is niks om mij in te leven. Ik kan mij niet inleven in een kikker, ik kan mij niet inleven in een virus, omdat ik mij gewoon daarin niet kan inleven. De afstand is te groot. Als het echter gaat over de economie van de 16e eeuw in Antwerpen, of als het gaat over het leven van prehistorische mensen in Zuid-Frankrijk, dan heb ik wel iets om mij in te leven, namelijk een menselijke realiteit. En dat is een menselijke realiteit waarvan ik zelf ook een ervaring heb, een innerlijke ervaring. Van de wereld buiten mij, van de sterren en de kosmos, van de geologie, van de biologie, heb ik enkel een uiterlijke ervaring. Terwijl ik van menselijke geschiedenis, culturele fenomenen, ook een innerlijke ervaring heb. Van sommige van die fenomenen heb ik weliswaar ook een uiterlijke ervaring, maar meestal is die irrelevant. Bijvoorbeeld, Stel je voor een rechtshistoricus, iemand die de geschiedenis van het recht bestudeert. En hij wil de rechtspraak van een bepaalde historische periode bestuderen. Hij zou kunnen zeggen, ik ga het gerechtsgebouw, dat in die tijd al bestond, gaan opmeten. Ik ga de dimensies van dat gebouw precies in kaart brengen. Ja, dat is wel objectieve kennis, maar daarmee weet je nog niks over de rechtspraak die er zich in dat gebouw heeft afgespeeld. Die rechtshistoricus kan niet anders dan op zoek te gaan naar documenten en zich in te leven in die historische tijdgeest van de periode die hij bestudeert of zij bestudeert. Dus, iemand die een cultuuronderzoeker probeert geen natuurwetten te zoeken, maar hij probeert zich in te leven gebaseerd op zijn eigen menselijke ervaring. Hij probeert eigenlijk de historische ervaring die hij bestudeert te naerleven, opnieuw te beleven. En hij zal die dus, de documenten die hij daarover vindt, noodzakelijkerwijs moeten aanvullen met zijn eigen ervaringen. Bijgevolg, een muzikoloog die een muziekstuk bestudeert, heeft een persoonlijke relatie tot dat muziekstuk. Een literatuurhistoricus die een bepaald historisch-literair werk bestudeert, heeft een persoonlijke relatie tot dat literair werk. Een archeoloog die oude beschavingen bestudeert, heeft een persoonlijke relatie tot die oude beschavingen. En voor kunst gaat het zelfs zover dat Dilthey gelooft dat de esthetische ervaring van de onderzoeker eigenlijk een wezenlijk onderdeel is van het onderzoeksproces. En dat heeft hij proberen uit te leggen in zijn boek Das Erlebnis und die Dichtung. In het Nederlands vertaald is dat de ervaring en de poëzie. In dat boek staat er een essay over Goethe en de poëtische verbeelding, geschreven in het jaar 1877. En daarin ontwikkelt Dilthey een filosofisch begrip van de esthetische ervaring. Nu, dat is nuttig omdat Dilthey de eerste is die het woord ervaring zo'n belangrijke rol toeschrijft in de kunst. Om dat te kunnen doen, maakt eigenlijk een soort tegenstelling tussen de esthetische ervaring aan de ene kant en de wetenschappelijke kennis, de wetenschappelijke observatie aan de andere kant. En we zullen zien welke gevolgen dat heeft. Je zult zien dat ik nu de overgang gemaakt heb. Daarnet hadden we het over Dilthey zijn filosofie van de wetenschap. Nu ben ik stiltjes, maar ja, niet zo stiltjes, want ik zeg het nu. Nu ben ik overgegaan naar zijn filosofie van de kunst en heb ik het dus over de structuur van de esthetische ervaring volgens Wilhelm Dilthey. Oké, laat me uitleggen hoe Dilthey de esthetische ervaring positioneert ten aanzien van de wetenschappelijke observatie. Goed, eerst moet ik iets meer vertellen over het concept ervaring zelf, Erlebnis, das Erlebnis. Dilthey is een van de eerste denkers die dat concept zo belangrijk maakt en zo'n grote rol daaraan geeft in zijn theorie van de kunst. Wat is een ervaring eigenlijk? Wel, Dilthey zegt, de ervaring is ons niet voorhanden. De ervaring is ons niet voorhanden. De belevenis, dat is erlebnis, is ons niet voorhanden. Hij bedoelt daarmee, ik begin pas, een ervaring bestaat pas vanaf het moment dat ik er bewust begin over na te denken. Vanaf het moment dat ik die ervaring begin te construeren. Ervaringen zijn mij niet gegeven. Ervaringen kan ik niet zomaar vastpakken en ze beginnen bestuderen. Ik moet er eerst over gaan nadenken, als een ervaring. En dat maakt ze bijzonder. Het maakt ze ook moeilijk te bestuderen. Laat me eventjes een citaat geven van Dilthey. Ervaren is een bijzondere manier waarop de werkelijkheid voor mij bestaat. De ervaring komt mij namelijk niet voor als iets wat ik waarneem of mij voorstaat. De ervaring is ons niet voorhanden. Integendeel, de realiteit, ervaring, bestaat voor ons daarin dat we ons ervan bewust worden. Dat ik de belevenis onmiddellijk bezit als iets wat mij op een bepaalde manier toebehoort. Pas tijdens het denken, wordt de ervaring een voorwerp. Einde citaat. Dus Dilthey wijst ons er eerst op dat ervaringen niet zomaar dingen zijn die we kunnen bestuderen zoals andere dingen. Er zit daar een probleem. Nu, laat me verder gaan en kijken naar het verschil dat hij maakt tussen een wetenschappelijke observatie aan de ene kant en een esthetische ervaring aan de andere kant. De wetenschappelijke onderzoeker staat in een onderzoekende houding ten aanzien van de externe werkelijkheid. De kunstenaar staat ook in relatie tot de externe werkelijkheid. Maar, om het verschil te maken, voegt Dilthey in het geval van de esthetische ervaring een derde relatie toe. Terwijl De kunstenaar in relatie staat tot de externe werkelijkheid, staat hij tegelijk ook in relatie tot zijn eigen zelf, dat die externe werkelijkheid beleeft, dat die externe werkelijkheid ervaart. En die ervaring, die erleeft niet, wordt uitgedrukt, komt tot uitdrukking in zijn kunstwerk, maar pas wanneer het door de filter is gepasseerd, de filter van de verbeelding, de fantasie en de artistieke vormgeving, zoals Deelti het noemt. Gestaltung is het Duitse woord voor vormgeving. De kunstenaar toont de werkelijkheid en tegelijkertijd ervaart hij de werkelijkheid. En die twee, het beeld van de werkelijkheid en de ervaring van de werkelijkheid, of de uitdrukking van de werkelijkheid, die komen allebei tot de uitdrukking in het kunstwerk. En dat is natuurlijk anders bij een wetenschappelijke observatie. Van een wetenschapper verwachten we juist dat hij of zij zijn eigen persoonlijkheid, zijn eigen verbeelding, net weglaat wanneer hij een wetenschappelijk rapport maakt. Als je een wetenschapper bent en je doet de wetenschappelijke observatie, moet die observatie altijd hetzelfde blijven. Ongeacht jij nu een man of een vrouw bent, ongeacht jij nu jong bent of oud bent, ongeacht je jezelf depressief voelt of jezelf net verliefd voelt, het moet altijd dezelfde ervaring blijven. We verwachten van een wetenschapper objectiviteit en van een kunstenaar uiteraard niet. Ik heb trouwens een schema gemaakt, je vindt dat schema in de slides, waarin ik probeer die twee verschillende benaderingen van de die twee verschillende manieren om na te denken over enerzijds een wetenschappelijke observatie, anderzijds een esthetische ervaring, probeer schematisch voor te stellen. En je zult er zien dat er dus één relatie ontbreekt bij het schema van de wetenschappelijke observatie. Oké. We gaan verder. Wat is nu het substraat? Wat is de basis van dit proces van esthetische ervaring? En hier zit Deelti een beetje op glad ijs, want hij kan niet helemaal zijn analogie die hij gemaakt heeft met de wetenschap doortrekken. Bij de wetenschap was de natuur hetgeen onderliggend was aan alles wat er gebeurde. De mens, de wetenschapper, stond tegenover de natuur, tegenover de externe werkelijkheid en observeert die en probeert de wetmatigheden daarvan te onderzoeken en naar boven te brengen. Bij de esthetische ervaring kun je dat niet doen, want het zelf van de kunstenaar speelt gewoon een veel te belangrijke rol. En Deelti kan ook niet appelleren aan iets, aan een soort universele esthetische ervaring of een standaard van goede smaak of een universele notie van schoonheid. We zijn 1877. Deelti weet heel goed dat schoonheid iets helemaal anders betekent voor de mensen van de Griekse oudheid, als voor de mensen van het 19e eeuwse Duitsland, als voor de mensen van het 17e eeuwse Engeland, als voor de mensen die leven in een Afrikaanse cultuur. Er is geen standaard van schoonheid. Ja? De kunst is een autonoom systeem geworden dat veel verschillende functies en veel verschillende standaarden in zich draagt. Dus hij moet iets anders vinden, iets dat al die esthetische ervaringen overkoepelt. En het substraat dat hij vindt, de ondergrond voor alle menselijke esthetische ervaringen, is het leven. Dat is mogelijk, zo mogelijk nog een algemener woord dan de natuur, het leven. Deelti zegt, poëzie is voorstelling en uitdrukking van het leven. Poëzie is de Darstellung und Ausdruck des Lebens. En dat is een boeiende formulering. Waarom? Darstellung wil zeggen afbeelding. Ja? De dichter of de schrijver of de beeldend kunstenaar of de componist stelt het leven voor en geeft ons een beeld van de werkelijkheid. Maar, eigenlijk zoals de wetenschapper ook doet, maar het grote verschil is, hij drukt ook het leven uit tegelijk. Darstellung des Lebens und Ausdruck des Lebens. Hij drukt iets van zijn persoonlijke ervaring, hoe hij die werkelijkheid heeft aangevoeld, uit in zijn kunstwerk. Er is een heel mooi citaat van een Amerikaanse dichter, Wallace Stevens, dat het belang aanduidt, het belang onderlijnt van persoonlijke ervaring. En ik citeer, "The collecting of poetry from one's experience as one goes along is not the same thing as merely writing poetry." En de citaat. Dus wat Wallace Stevens hier zegt is, het betekent iets anders om zomaar poëzie te schrijven, een paar regeltjes toe te passen, iets neer te schrijven wat gelijkt op poëzie, en anderzijds, vanuit je eigen levenservaring, poëzie te schrijven. Dat is iets compleet verschillend. Het ene is puur technisch, het andere is echt doorleefd. Goed. Tot zover hebben we gekeken naar de esthetische ervaring vanuit de kant van degene die kunst produceert. De kunstenaar, de schrijver, de componist. Laten we nu eens kijken naar degene die kijkt naar kunst, of luistert naar kunst, of kunst leest. Hoe gedraagt ziet die zich? Wat gebeurt er aan zijn kant of haar kant? Dus wanneer ik een kunstwerk bekijk, of lees, of er naar luister, dan zie ik een voorstelling van een fragment van het leven, maar ik voel ook de uitdrukking van het leven van de kunstenaar zelf, door die voorstelling. Ik neem als het ware deel aan het leven van die kunstenaar. En dat zorgt ervoor dat naar kunst kijken of luisteren een verrijkende ervaring is. Een nieuwe erlevenis voor mij. Een nieuw soort ervaring voor mij. Dilthey ziet daar zelfs de legitimering van de kunst, de bestaansgrond van de kunst. Hij zegt, elk poëtisch kunstwerk, elk dichtwerk dat ik lees, elk kunstwerk waarnaar ik luister of dat ik lees, verhoogt mijn Daseinsgefühl. Verhoogt mijn gevoel van te leven. Daseinsgefühl is een boeiend Duits woord. Zo'n woord dat je eigenlijk in het Nederlands alleen kunt vertalen door er meerdere woorden van te maken. Want Dasein betekent zoiets als existentie, het leven, het bestaan. En Gefühl, ja, betekent gevoel natuurlijk. Dus het is het gevoel van te leven, het gevoel van te bestaan. Ik zal geen betere mens worden door poëzie te lezen, zoals de verlichtingsfilosofen nog geloofd hebben, maar ik zal wel meer mens worden. Ik zal mijn eigen menselijkheid verdiepen. Ik zal meer inzicht krijgen in het mens zijn. Waarom lezen we dus poëzie? Waarom luisteren we naar muziek? Waarom kijken we naar schilderij? We doen dat om te weten wat het is om niet de persoon te zijn die ik ben. Ja? Om te weten wat het is om iemand anders te zijn. En er is hier een heel interessant verband tussen deze theorie, die al 150 jaar oud is bijna, en hedendaagse theorieën van de kunst. Als je kijkt naar waar psychologen vandaag mee bezig zijn, dan kijken zij op een experimentele manier naar de impact van kunst, van literatuur in het bijzonder, op het gedrag van mensen, op de kennis van mensen. En wat ze dan zien, is dat bijvoorbeeld het lezen van literaire werken, het menselijk inzicht van de deelnemers aan een bepaalde studie vergroot, verhoogt. Dus ik word meer empathisch, ik krijg meer inzicht door literatuur te lezen. Goed, laten we nu eventjes naar de kritiek kijken. Wat doet een criticus, of een literatuurhistoricus, of een kunsthistoricus? Hij moet eigenlijk die driehoek tussen de kunstenaar, de externe realiteit en het kunstwerk kunnen verklaren aan anderen. Hij moet kunnen tonen hoe het leven van de kunstenaar tot uitdrukking is gekomen via zijn voorstelling van de werkelijkheid in het kunstwerk. Dus critici zijn een soort van ideale lezers of ideale kijkers. Zij kunnen de manier waarop de kunstenaar de werkelijkheid heeft begrepen op een zeer goede manier vatten. Goed, om af te sluiten wil ik graag enkele citaten geven van deze theorie uit de tekst van Dilthey zelf. Het is een nogal lang citaat, maar ik hoop dat het goed te volgen is voor jullie. Ik citeer. Poëzie is afbeelding en uitdrukking van het leven. Poëzie brengt de ervaring tot uitdrukking en vertegenwoordigt de uiterlijke werkelijkheid van het leven. Ik probeer de trekken van het leven in de herinnering van mijn lezers op te roepen. In het leven is mijnzelf aan mij gegeven, in zijn omgeving, in het gevoel van mijn bestaan, in een gedragswijze en een attitude tegenover de mensen en de dingen om mij heen. Ze oefenen een druk op mij uit, of brengen mij kracht en levenslust. Ze stellen bepaalde eisen aan mij en nemen een plaats in mijn bestaan in. Zo ontvangt elk ding en elke persoon een eigen kracht en kleur uit de trekken van mijn leven. De eindigheid van het bestaan, afgebakend door geboorte en dood, ingeperkt door de druk van de werkelijkheid, doet in mij het verlangen ontwaken naar iets dat permanent, onveranderlijk en onafhankelijk van de druk der dingen is. De sterren waarnaar ik opkijk zijn het symbool van zulk een eeuwige, onaanraakbare wereld. In alles wat mij omringt, ervaar ik opnieuw wat ik zelf heb meegemaakt. Ik kijk in de schemering naar een stille stad aan mijn voeten. De lichtjes die één voor één in de huizen aangaan, zijn voor mij de uitdrukking van een vredig en beschermd bestaan. Dit levensgehalte in mijn eigen zelf, in mijn gemoedstoestanden, in de mensen en dingen om me heen, maakt hun levenswaarde uit, die verschillend is van de waarde die hun door hun impact toekomen. Dit en niets anders is het wat de poëzie laat zien. Haar onderwerp is niet de werkelijkheid, zoals die verschijnt aan een kennende geest, maar de aard van mijzelf en van de dingen zoals die in de trekken van het leven aantreedt. Dit verklaart wat een lyrisch gedicht of een verhaal ons laat zien, en wat voor hen niet bestaat. Einde van het eerste citaat. Ik ga over naar het tweede citaat. Nu pas begrijpen wij de aard van de dichterlijke fantasie. Al het bovenstaande bevat alleen de algemene voorwaarden ervoor. Deeltje verwijst dus naar wat hij daarnet heeft geschreven. De dichterlijke fantasie is de belichaming van de zielenprocessen waarin de poëtische wereld wordt geconstrueerd. De basis van deze zielenprocessen zijn altijd ervaringen en de conceptuele basis die door ervaringen gecreëerd werd. Levenstrekken domineren de dichterlijke fantasie en komen in haar tot uitdrukking, net zoals ze reeds de vorming van waarneming bij de dichter hebben beïnvloed. Onvrijwillige en niet waarneembare processen zijn hier overal aan het werk. Ze zijn voortdurend bezig met de kleuren en vormen van de wereld waarin de dichter leeft. Dit is het punt waar de relatie tussen ervaring en fantasie bij de dichter voor ons ontsloten wordt. De poëtische wereld bestaat al voor het moment dat de dichter het idee krijgt van een werk op basis van een of ander gebeurtenis en dat hij de eerste regel neerschrijft. Het proces waarbij door middel van deze zielenproces de poëtische wereld ontstaat en één enkel dichterlijk werk gevormd wordt, wordt aangestuurd door een wetmatigheid afkomstig uit een attitude tot de werkelijkheid van het leven. Die attitude is heel verschillend van de verhouding waarin de elementen van de ervaring tot het geheel van onze kennis staan. De dichter leeft in de rijkdom van de ervaringen van de mensenwereld, zoals hij ze in zichzelf aantreft en buiten zichzelf gewaar wordt. En deze feiten zijn voor hem nog gegevens die hij gebruikt om zijn behoefte te bevredigen, nog gegevens op basis waarvan hij zich vooral gemeningen vormt. Het oog van de dichter waakt er bezinnend en rustig over. De feiten zijn voor hem betekenisvol. De gevoelens van de dichter worden nu in stilletjes, dan weer heftig erdoor bewogen. Om het even hoe nauw deze feiten met het eigen belang verweven zijn, of hoe ver ze in het verleden liggen. Ze zijn een deel van hemzelf. De verhouding van de fantasie tot de figuren die ze voortbrengt, gelijkt binnen bepaalde grenzen op de werkelijke mens zelf. Zo leefde Dickens samen met zijn personages als met collega's. Hij had medelijden met hen wanneer de rampspoed dichterbij kwam en was bevreesd voor het ogenblik wanneer ze ten onder zouden gaan. Balzac sprak over de personages van zijn Comédie Humaine alsof ze leefden. Hij analyseerde, bekritiseerde en prees hen alsof ze samen met hem tot hetzelfde goede gezelschap behoorden. Hij kon lange discussies voeren over wat zij het beste zouden doen in de situatie waarin zij zich bevonden. Alle algemene kenmerken van de poëzie vallen af te leiden uit de verhouding tussen het leven, de fantasie en de creatie van het werk. Elk poëtisch werk maakt één enkele gebeurtenis aanwezig. Zo wordt door middel van woorden en hun connecties de loutere schijn van een werkelijkheid opgewekt. Het dichtwerk moet alle middelen van de taal inzetten om indruk te maken en een illusie tot stand te brengen. Een eerste en hoogst betekenisvolle esthetische waarde is gelegen in deze kunstzinnige behandeling van de taal. Het heeft niet de intentie om uitdrukking te geven aan of afbeelding te zijn van het leven. Het isoleert zijn onderwerp uit de reële levenscontext en maakt het tot een geheel op zichzelf. Het brengt de lezer vrijheid, omdat hij zich bevindt in deze schijnwereld, die losstaat van de behoefte van het werkelijke bestaan. Het verhoogt zijn bestaansgevoel. Het bevredigt het verlangen van de door zijn levensgang beperkte mens om mogelijkheden te ervaren die hij zelf niet zal kunnen realiseren. Het opent zijn blik naar een hogere en meer intense wereld, en tijdens het herbeleven neemt het zijn hele wezen in beslag, met een opeenvolging van mentale processen, gaande van het genot van klank, ritme en zinnelijke levendigheid tot aan het diepste begrijpen van de gebeurtenissen in relatie tot de hele breedte van het leven. Want elk waarachtig poëtisch werk belicht in het segment van de werkelijkheid dat er door uitgebeeld wordt een levenseigenschap die men voorheen nog niet zo had bekeken. Kijkend door de ogen van de grote dichter ontwaren wij waarde en samenhang in de wereld van de mensenzaken. Einde citaat. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.